Vanavond lezen we uit het Lucas-evangelie, dit keer uit hoofdstuk 7, vanaf vers 36 tot en met 50.
En een der fariseeën bad hem dat hij met hem aten. En ingegaan zijnde in des fariseeërs huis, zat hij aan. En zie, een vrouw in de stad, welke een zondares was, verstaande dat hij in des fariseeërs huis aanzat, bracht een albastenfles met zalf. En staande achter aan zijn voeten, wenende, begon zij zijn voeten nat te maken met tranen. En zij droogde ze af met het haar van haar hoofd en kuste zijn voeten en zalfde ze met de zalf. En de fariseeër die hem genood had, zulks ziende, sprak bij zichzelf zeggende, deze, indien hij een profeet was, zou wel weten wat en hoedanig deze vrouw deze is die hem aanraakt. Want ze is een zondares. En Jezus antwoordende zeide tot hem, Simon, ik heb u wat te zeggen. En hij sprak, meester, zeg het. Jezus zeide, een zeker schuldheer had twee schuldenaars. De een was schuldig 500 penningen en de andere 50. En als zij niet hadden om te betalen, schold hij het hun beide kwijt. Zeg dan, wie van deze zal hem meer lief hebben? En Simon antwoordende zeide, ik acht dat hij het is, dien hij het meeste kwijtgescholden heeft. En hij zeide tot hem, gij hebt recht geoordeeld. En hij zich omkerende naar de vrouw, zeide tot Simon, ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen. Water hebt gij niet tot mijn voeten gegeven. Maar deze heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. Gij hebt mij geen kus gegeven, maar deze, van dat zij ingekomen is, heeft niet afgelaten mijn voeten te kussen. Met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd, maar deze heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren, want zij heeft veel lief gehad. Maar die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zeide tot haar, uw zonden zijn u vergeven. En die mede aanzaten begonnen te zeggen bij zichzelf, wie is deze die ook de zonde vergeeft? Maar hij zeide tot de vrouw, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede.
We lezen voorafgaand aan het begin van deze dienst, zondag 7 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 7 van de Heidelberger Catechismus. Dan wordt het volgende gevraagd, worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Nee, zij. Maar alleen degenen die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd, wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen. Terwijl ik de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonde. Eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade alleen om de verdiensten van Christus wil. Wat is dan een christen nodig te geloven? Al wat ons in het evangelie beloofd wordt, terwijl ik ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een samenvatting leren en dan volgen deze artikelen in vraag en antwoord 23. Het thema waaronder vanavond zondag 7 wordt verkondigd is heel eenvoudig. Wat is een waar geloof? Wat is een waar geloof? Drie kanten heeft de prediking vanavond. Drie aspecten of drie punten. Allereerst een persoonlijke lijn. Dat is meteen ook de inzet van beide vragen. Vraag 20 en 21. Ik wijs alleen maar even op het moment dat er gezegd wordt dat niet alleen aan anderen, maar ook aan mij vergeving der zonde is geschonken. Dat is een persoonlijke lijn. Het tweede, het geloof richt zich op een persoon. En dat is met name hier in zondag 7 Christus. Van hem wordt gezegd dat we van hem ontvangen vergeving van de zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid. De derde lijn is dat we letten op drie personen, namelijk God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dus allereerst persoonlijk, dan letten we op één persoon met een hoofdletter en tenslotte op drie personen. Het was te verwachten, gemeente, dat deze vraag hier op dit moment in de Heidelberger Catechismus aan de orde kwam. Hoezo was het te verwachten? Wel, wie gaat spreken over de middelaar, zondag 5 en zondag 6, roept niet alleen de vraag op naar die middelaar, wie is hij nou precies en wat is zijn werk als middelaar? Maar in het verlengde van die eerste vraag, wie is dan deze middelaar, ligt natuurlijk ook de vraag tussen wie bemiddelt de middelaar, tussen God en ons. Vandaar dat het ook eigenlijk heel vanzelfsprekend is dat hier na zondag 5 en 6 deze vraag valt. Wat is een waar geloof en worden dan ook alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam verdoemd geworden zijn? Het ligt in het verlengde van zondag 5 en zondag 6 om dus ook te spreken over het ware geloof. En dat is niet alleen eens een logische stap, je ziet dat ook terug trouwens in de schriften. Op het moment als de Heer Jezus onder de mensen gaat verkondigen het Koninkrijk der Hemelen, dan roept hij diezelfde vragen op. Allereerst de vraag, wie is hij? Hij roept verbazing op. Als het gaat om de manier waarop hij het Koninkrijk van God verkondigt, verbazing in de synagogen, verbazing in de bergen, als hij daar een grote schare ontmoet en hun onderwijst in het Koninkrijk der Hemelen. Verbazing wanneer hij één op één onderricht geeft. Nicodemus, de Samaritaanse vrouw, zoals we kort geleden zagen. Maar bijna altijd als de prediking van de zaligmaker klinkt, als hij zijn mond opent, wordt niet alleen de vraag opgeroepen, wie is hij? Maar ook, wie bent u? Hoe leer ik u kennen? Nicodemus stelt op zijn eigen manier als theoloog die vraag, wie bent u? En de Samaritaanse vrouw stelt die vraag op de man af. Je ziet hetzelfde bij de blind geboren op het moment dat hij genezen wordt, als hij het licht weer terugkrijgt in zijn ogen, maar niet weet wie dat heeft gedaan en hij een man ontmoet op het tempelplein die met hem in gesprek raakt. Dan in dat gesprek wat de Heer Jezus met deze blind geborene die door hem genezen is ontwikkeld, roept hij als vanzelf ook die vraag op, wie is hij dan eigenlijk, die Christus? En dan zegt Jezus heel eenvoudig, ik ben het die met je spreekt. Er ligt een hele mooie lijn in gemeente, een lijn die ons ook vanavond in zekere zin, en ik bedoel dat niet om een stukje leidelijkheid in de gemeente van de gemeente neer te leggen, maar wel in zekere zin ons een heilige ontspanning geeft. Daar waar Jezus gaat werken in het hart van een zondaar, roept hij de goede vragen op. Wie bent u? En hoe leer ik u kennen? Dat geeft ook een stukje rust, als ik het zo vanavond mag zeggen. Ook wanneer ons hart soms zo onrustig kan zijn, als het woord zijn werking gaat doen in ons leven. En ons leven begint te wankelen omdat de Heilige Geest gaat afbreken wat van ons is om plaats te maken wat van God is. Dan kun je verward raken, onrustig worden. Maar ik zou bijna ook zeggen, laat de Heer dan ook maar gewoon gerust zijn werk gaan doen. Zoals Naomi dat zei tegen Rut, zit maar stil. Die man die doet het. En die weet ook wat hij doet. Dat hoort toch ook bij het geloof? Je zaak toevertrouwen aan de Heer. Het is dus een hele vanzelfsprekende vraag. En tegelijkertijd, en daar begint de Heidelberger Catechismus ook mee, met een hele vanzelfsprekende gedachte. Als we dan spreken over de middelaar, de Heer Jezus Christus, die bemiddeld heeft tussen God en mensen, die geleden heeft, zijn leven heeft gegeven voor zondaren, is de Heer Jezus dan ook echt voor alle mensen gestorven? Een vraag die elk jaar langskomt op de catechisatie. En een vraag die je ook regelmatig krijgt vanuit de gemeente. Wordt iedereen zalig? Alle mensen? En het eenvoudige antwoord is nee. Dat is niet mijn mening. Dat is ook niet de leer van de christelijke gereformeerde kerk. Dat is ook niet een gedachte die in de loop van de geschiedenis is ontstaan. Dat zegt Jezus zelf. Hij heeft zijn leven niet voor alle mensen gegeven. Hij is niet voor alle mensen gestorven. Hij heeft niet zijn leven geofferd voor iedereen. Meerdere keren onderstreept en beklemtoont de Heere Jezus dat. En een van die momenten, ik verwijs er maar even na, u mag dat vanavond nalezen om mezelf ook te corrigeren wellicht, is in het hoge priesterlijk gebed. Waar de Heere Jezus spreekt en uitspreekt dat hij niet bidt voor de gehele wereld. Maar alleen voor degenen die door de Vader aan hem zijn gegeven. Dus alleen voor de uitverkorenen. Voor hen alleen. En voor hen allemaal. Gaf hij zijn leven. Niet één meer. En ook niet één minder. Alle uitverkorenen. Maar dan ook die alleen. Dat betekent dat er dus ook mensen verloren gaan. Ook mensen die hun leven in de kerk hebben gezeten. Die aan het avondmaal hebben gezeten. Die in het ambt hebben gestaan. Die op de kansel het evangelie hebben verkondigd. Er gaan ook dominees verloren. En er zijn ook dominees verloren gegaan. Ook dominees die voor anderen tot grote zegen waren. Maar die de Heere Jezus Christus persoonlijk in hun hart niet hebben leren kennen. Misschien heeft u net als ik daar ook namen bij op dit moment. Er zijn meesters en juffrouws verloren gegaan. Die op school de Bijbelvertelling hebben gedaan. Een zondagsschool hebben geleid. Leiding gaven aan een jeugdvereniging of aan een mannenvereniging. Student in de theologie. Nog leraren die andere studenten lesgegeven hebben. Maar die tot zegen mochten zijn van hun studenten. Maar die zelf Christus niet kenden. Ik denk gemeente, en ik spreek misschien nu voor mezelf, niet voor u. Maar dat wij de ernst van het evangelie onderschatten. Het gaat dus echt ergens over. Heel eenvoudig over de vraag, ken je Jezus of ken je hem niet? Die scheiding loopt dwars door hun gezin. Dwars door huwelijken. Tussen ouders en kinderen. En kinderen en ouders. Ook in onze gemeente. In elke gemeente. Wat maakt scheiding? Nou, kijkt u met me mee. En ik zet even een streepje onder één woord in vraag en antwoord 20. Dan is de vraag, worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam? En ik aarzel altijd even om dat woord uit te spreken. Verdoemd zijn geworden. Dan is het antwoord nee, zij. Maar, en dan komt het woord met een streepje, alleen. Degene die door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Alleen zij. Alleen het ware geloof. En alles wat daarbuiten valt, houdt geen stand. Wat bedoelt de Heidelberger Catechismus eigenlijk met een waar geloof? We zijn geneigd om dan dat door te vertalen, gemeente, naar onze taal vandaag de dag, een oprecht geloof. Als je het maar oprecht gelooft. Echt meent. En voor jezelf van overtuigd bent, dan zit je goed. En dat is het nou net niet. Mag ik zomaar wat voorbeelden noemen en dan blijf ik vanavond maar heel dicht bij de schrift. De schrift is de norm, toch? Hoeveel mensen hebben Jezus niet gevolgd die er oprecht van overtuigd waren dat Hij de Christus is? Ze volgden Hem op zijn weg. Maar hoe dichter de Heere Jezus Golgotha begint te naderen, hoe sneller die schare die Hem volgt begint te slinken, totdat Jezus zich omdraait en aan zijn discipelen op een gegeven moment vraagt: zouden jullie ook maar niet weg willen gaan? Het is juist het Johannes-evangelie dat voortdurend ook benadrukt, door steeds datzelfde woord te gebruiken. De schare volgde Hem, de schare geloofde in Hem, de schare dit, de schare dat. En op een gegeven moment staat de schare bij Golgotha en ze roepen allemaal: kruist Hem. Het ware geloof zit dus niet in de oprechtheid van ons. Je kan oprecht walen. Je kan er oprecht naast zitten. Ik denk dat u en mij dat meer dan eens is overkomen. Dat in alle oprechtheid gewoon een onschuldig iets doet in het dagelijks leven. En dat iemand tegen je zegt: joh, jij doet dat wel zo, hè? Jij zegt dat wel zo, maar weet je dat wat je zegt op mij een hele nare, vervelende uitwerking heeft? En dat je dan eerst verbaasd bent, nooit meer stilgestaan. Je ook niet gerealiseerd hebt dat wat je zei of wat je deed die uitwerking zou hebben op mens. Maar doordat die persoon dat tegen je zegt en merkt dat je dat niet met opzet hebt gedaan, kun je op een gegeven moment tegen hem zeggen van: joh, dat had ik helemaal niet zo bedoeld. Ik zal het in vervolg of niet zeggen of anders zeggen of anders doen. En ondanks dat je dan op een goede manier met elkaar eruit komt, ga je toch met een vervelend gevoel weg. Je had dat eigenlijk willen voorkomen. In alle oprechtheid deed je iets verkeerds. Nee, dat ware, dat oprechte zit dus niet in mijn hart, niet in de gelovige, maar in het geloof. Laat me een voorbeeld geven om dat duidelijk te maken, gemeente. Ik kom niet zo heel vaak in de kerkbuurt in een winkel, maar het viel me laatst op toen ik in een winkel een pakketje moest ophalen, dat daar bij de kassen een papiertje was, een soort sticker, waarin de klanten werden verteld dat ze elk biljet van €50 even wilden controleren. Omdat er valse biljetten in omloop waren. Nu, als je zo'n sticker ziet, dan krijg ik altijd het bange gevoel, het zal me toch niet gebeuren dat ik zometeen afreken met €50 en het apparaat gaat piepen en het wordt duidelijk, het is een vals biljet. Dat wil je niet. In alle oprechtheid wil je eerlijk blijven. En zo sta je dan ook bij de kas. En dan wordt het getoetst, gecontroleerd. Of het echt is, of onecht is. En dan zou het zomaar kunnen gebeuren, die voorbeelden kennen we ook van mens, die zelf niets deden aan vals geld in omloop brengen, maar bij een kassa ermee worden geconfronteerd dat ze hun onschuld hebben afgerekend met een onecht bankbiljet. En dan sta je daar Dan heb je het nodige uit te leggen. Dat geeft een heel naar, vervelend gevoel. Maar dat is eigenlijk ook de strekking van zondag 7. Als er gesproken wordt over een waar geloof, dan wordt de aandacht niet in de eerste plaats gelegd naar ons hart, maar naar het middel. Dat biljet, om dat voorbeeld maar even te gebruiken. Kan het de toets van het woord doorstaan? De gemeente, ik heb er eigenlijk ook naar uitgekeken vanavond. En ik kijk ook met een schuin oog naar u die de Heere mag kennen, of u die zich ervoor uitgeeft dat u de Heere mag kennen, de avondmaggangers. Laten we vanavond ons geloof toetsen. Aan het woord. Dat mag toch van tijd tot tijd. Even dat bankbiljet doorheen halen. Is het echt of niet? Dan loop je toch niet voor weg. Zelfbeproeving. Daar ben je toch niet bang voor? Want de zegen gemeente, dat mag toch? Je moet er niet aan denken dat je straks staat voor de troon van Christus. En dat hij die toets doet. En zegt, ik heb je nooit gekend. Het is trouwens ook een hele Bijbelse uitdrukking, een waar geloof. En u voelt het denk ik al aankomen. Het is de Heer Jezus die daar voortdurend in zijn prediking ook de vinger bij legt. Meer dan enig ander prediker in de Bijbel is de zaligmaker erop uit om dat steeds te benadrukken. Vandaar dat hij een gelijkenis vertelt over de fariseer en de tollenaar tegen degene die op zichzelf vertrouwen. Vandaar dat hij die gelijkenis vertelt van die weduwe en die onrechtvaardige rechter die in het gebed op zichzelf vertrouwen. Zij bidden oprecht, ze bedoelen het oprecht, maar Jezus zegt in die gelijkenis, in al je oprechtheid zit je er net naast. Het is dus Jezus zelf die dat steeds aan de orde stelt. En dat doet hij met een hart vol liefde. Dat is geen kilheid, geen hardheid. Iemand die erop uit is om zoveel mogelijk mensen buiten de deur te houden. Nee, het is de zaligmaker die preekt. Die met innerlijke ontferming het woord verkondigt. Die erop uit is juist om mensen die op zichzelf vertrouwen te ontdekken aan wie ze zijn. En ze ook binnen te krijgen in het koninkrijk der hemelen. En wat heeft de Heer Jezus daarin ook veel zegen gehad op zijn prediking. Later door middel van de apostelen. Denk alleen maar aan een van de grootste apostelen, de apostel Paulus. In alle oprechtheid, zo zegt hij dat zelf later in Filippenzen, in alle oprechtheid meende hij dat hij God behaagde. Totdat Jezus het zelf zei. Waarom vervolg je mij? De Bijbel maakt dus onderscheid, gemeente, tussen een waar geloof en een onwaar geloof. Tijdgeloof bijvoorbeeld. En mensen die voor een tijdje meelopen met de Heer Jezus, onder de indruk zijn van zijn woorden en van zijn prediking, het raakt hun, zet hun in beweging. Ze laten daarvoor hun werk thuis liggen. En ze gaan er een dag op uit om Jezus te volgen en aan zijn voeten te zitten en te luisteren naar zijn stem. En het doet wat met ze. Ze lopen mee. Voor een tijd. Mensen die erop uit zijn om de wonderen van de Heer Jezus te zien. En misschien ook zelf wel door een wonder zijn genezen. Denk aan die 10 melaatsen. Ze kwamen naar Jezus in de overtuiging dat hij hun zou genezen. En Jezus genas ze alle 10. Alle 10 werden ze door de zaligmaker gereinigd van hun melaatsheid. En alle 10 zijn ze ook naar de tempel gegaan om de priester ook te laten controleren of de melaatsheid ook voorgoed was verdwenen. En ik geloof het vast dat ook die andere 9 die niet teruggingen naar de Heer Jezus thuis kwamen met een hart vol dankbaarheid. Ze konden gelukkig weer deelnemen aan het leven. 1 kwam terug om zijn leven naar Jezus toe te vertrouwen. Een wondergeloof. Wie met mij meepreekt vanavond, die is al bij dat andere geloof, toch? Historisch geloof. Maar nu ga ik iets doen, gemeente, wat ik niet heb gedaan toen ik net begon als predikant. Ik ga het opnemen voor het historisch geloof. Historisch geloof is dit, jongelui, dat je alles voor waar houdt wat de Bijbel je voorhoudt. Dat je gelooft in de schepping, het bestaan van God, in de persoon en het werk van de Heere Jezus Christus. Dat je de Bijbel leest, ter harte neemt en naar het woord wil leven. Keuzes maakt, ook in je leven, ook heel persoonlijke keuzes. Het gaat om, nou ja, omgaan met de media, kleding, muziekkeus, Netflix. Ook gewoon hele concrete, praktische keuzes. En je doet dat allemaal vanuit overtuiging dat de Bijbel het woord van God is. Je wil naar de schrift leven. Maar je kent de Heer Jezus Christus persoonlijk niet. Toen ik net begon als predikant, en ik moest er van de week een aantal keer aan denken toen ik bezig was met deze preek, probeerde ik er alles aan te doen om dat ook weg te halen in mijn eerste gemeente. Het idee, een historisch geloof, is uiteindelijk ook een vals geloof. Maar nu ik iets langer in de prediking sta en ook meer klein beetje ervaring heb opgedaan in de loop van de 20 jaar dat ik in de gemeente mag staan, wil ik het vanavond allereerst maar opnemen voor het historisch geloof. Door heel eenvoudig de vraag te stellen, als jij nou zo meteen thuis komt of u komt thuis, dan kijk ik nog niet eens naar onze jongeren, maar naar ons, onze generatie mensen. Leg nou eens je schermtijd van de afgelopen week naast de tijd die jij besteed hebt aan Bijbellezen. Het wordt wel heel stil. Dan maar de tweede vraag. Aan mijn generatie. Welk boek lees je op dit moment? Ik heb het niet over een tijdschrift. Gewoon een boek. Twintig jaar geleden zou ik meteen hebben gevraagd, wat voor boek? Nu stel ik de vraag, leest u nog wel? Lees je nog wel? We hebben tijd genoeg. Ja, we hebben tijd genoeg. Onze ouders moesten nog op zaterdag werken. Wij niet meer. Ik heb door de week 's avonds ook al vrij. Er is geen land in de wereld. Nederland is een van de weinige landen waar mensen zoveel vrije tijd hebben. En zo weinig werk. En ik bedoel dat niet beledigend, dat is een zegen gemeente. Dat is een grote zegen. De vraag is alleen, hoe besteed je je vrije tijd, toch? Wanneer las je voor het laatst een goed boek? Dat hoeft niet eens een doorwrocht werk te zijn, of boekenwurmen, maar gewoon wat eenvoudige titels. De Christenreis van John Bunyan. De Christinnenreis. De Heilige Oorlog. Korte preken van McChain. De prachtige geschriften, heel toegankelijk, van Ruil. Het hart van het christelijk geloof bijvoorbeeld. Een mooie boekje over de wedergeboorte. Gewoon, eenvoudig, Bijbelse boekjes. De generatie boven ons, die in deze gemeente gezeten heeft, dat waren eenvoudige, hardwerkende mensen. Die als ze in het buitenaf gingen werken, altijd een boekje meenamen. Preken van Andrew Gray, van Thomas Boston, van de gebroeders Eskine, Abrakel. Het waren maar een paar boekjes die op hun planken stonden. Ze lazen die voor de tweede keer, voor de derde keer en maakte die boekjes zich eigen. Dat is een van de geheime gemeenten waarom de Heer in het verleden van deze gemeente zo rijk heeft gewerkt. Dat lag niet alleen aan de prediking van dominee Smits en dominee Tanus, maar ook het herkauwen door de weeks en het lezen van een boekje. Wie geen kennis opdoet, gaat verloren. Ik citeer nu letterlijk de schrift. We zullen moeten gaan lezen, gemeente. Dan maar een avond minder ergens naartoe. Je kan niet alles bijhouden, hoeft ook niet. Denk aan je ziel. Dan loop jezelf niet voorbij. Gewoon basale, eenvoudige kennis. Ja, dat hoort bij het ware geloof. We zitten nu ook in het tweede punt. Kijkt u maar even met me mee. Er staat een waar geloof is niet een. Nee, dat staat er niet. Dan komen we weer dat woordje alleen tegen. Zet u voor de tweede keer even een streepje eronder. Dat is niet alleen een stellig weten of kennis. Met andere woorden, als dit er niet is, is het vervolg er ook niet. Is het fundament. Niet alleen een stellig weet of kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen met het welk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Dat niet alleen aan anderen, maar ook aan mij vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Uit louter genade alleen om de verdiensten van Christus wil. Het ware geloof richt zich dus op de persoon. Persoon van de Heere Jezus Christus. Het legt uit hier in vraag en antwoord 21 wat hiervoor in een korte zin werd neergezet, namelijk dat we door het ware geloof Christus worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Let u even op de volgorde. Het ware geloof richt zich dus allereerst op de persoon. Hij staat voorop. Letterlijk hier in de Heidelberger Catechismus. Maar ook in de lijn van de Heidelberger Catechismus en in de lijn van de schrift in het persoonlijke leven. Het ware geloof richt zich allereerst op Christus. De Bijbel gebruikt daarvoor heel vaak het voorbeeld van een huwelijk. En om dat voorbeeld maar even ook ter hand te nemen vanavond in de prediking gemeente. Het ware geloof treedt in het huwelijk met Christus. En dat is een huwelijk in gemeenschap van goederen. Zo zijn mijn vrouw en ik getrouwd. En ik denk de meeste onder ons. In gemeenschap van goederen. Dat klonk op het moment dat we in het huwelijk traden. Op het gemeentehuis. De dag voor onze trouwdag waren we nog niet getrouwd in gemeenschap van goederen. We hadden dat wel tegen elkaar gezegd. En dat was ons voornemen. Maar dat ging in op het moment dat het huwelijk ook door de ambtenaar werd bevestigd. Toen waren we getrouwd in gemeenschap van goederen. En zo is het ook in het geestelijke leven. Het ware geloof verenigt allereerst een zondaar met Christus. En door hem met al zijn goederen. Waarom is die volgorde zo belangrijk? Wel omdat de Heer Jezus zelf en de Bijbel zelf daar voortdurend ook op wijst dat als we die volgorde omdraaien, er iets grandioos misgaat. Het schijngeloof heeft genoeg aan de weldaden van Christus. Om in de hemel te kunnen komen. Om iets van zijn goedheid te ervaren. Om vertroost te worden door de belofte van het evangelie. Om bekering te ontvangen. Koning Agab werd ook een keer bekeerd, toch? God zei dat zelf. Om zondekennis te krijgen. Er zijn vele mensen in de kerk die zondekennis hebben gekregen. Maar het bracht hen niet bij Christus. Het is dus of de Zoon. Of niets. Of hij alleen. En dan heb je alles. Of hij niet. Dan heb je niets. Mag ik die vraag eens aan je stellen? Ben jij met Jezus getrouwd? In gemeenschap van zijn goederen. Mag ik die oude uitdrukking gewoon eens gebruiken? Ben je in het echt getreden met Jezus Christus? Huwelijk met hem aangegaan? Hij is toch de middelaar? Zonder hem is er geen leven. Als je met iemand trouwt, dan weet je toch met wie je trouwt. Herken je hem of haar? Ik vond het een prachtige vraaggemeente van een ouderling ergens in een andere gemeente, die ergens op bezoek was bij iemand die voor het eerst aan het avondmaal mocht gaan. En die persoon vertelde in alle oprechtheid, het was een prachtig bezoek, dat ze aan de avondmaalstafel de dierbaarheid van Christus had gezien. En toen vroeg die ouderling, en dat is een mooie vraag, hoe zag hij eruit? Dat was niet vanuit wantrouwen die vraag, maar vanuit de gunning en het verlangen om te delen in de blijdschap van die zondares die Christus in zijn schoonheid had gezien. Nou even maar die vraag ook aan jou. Als je Jezus kent, hoe ziet hij eruit? Kun je beschrijven? Dat hoeft niet eens met mooie woorden, met prachtige zinnen. Maar gewoon met je eigen woorden, authentiek. Wie is je bruidegom? En wie is hij voor jou? Heidelberger Catechismusgemeente geeft daar woorden aan. Laten we maar even kijken naar die woorden. Drie woorden worden ergens gebruikt om de schoonheid van de Heere Jezus Christus te omschrijven. Er staat in vraag en antwoord 21, vergeving van de zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Het zijn woorden die teruggrijpen naar zondag 5 en 6, waaruit gelegd werd wie de middelaar is. Aan de hand van deze drie woorden, de vergeving van de zonde, de eeuwige gerechtigheid en de zaligheid, werd de gestalte, werd de schoonheid van de middelaar uitgetekend. En hier in zondag 7 komen die woorden weer terug, maar hebben ze ook een naam gekregen, namelijk de naam van Jezus Christus. Dat die naam nu expliciet wordt genoemd, heeft ook alles te maken met wat er in zondag 5 en zondag 6 werd beleden. Waaruit weet gij dat? Wel uit het heilige evangelie. Het evangelie van Jezus Christus. Het zijn zijn kenmerken, zijn eigenschap, dat hem uniek maakt, anders dan de rest. Wat het mooie is van deze eigenschappen die hier in de Heidelberger Catechismus worden uitgetekend, is dat dat nog niet eens eigenschappen zijn die bij hem horen, die dus alleen van hem zijn en waar niemand anders in kan delen. maar dat het eigenschappen zijn waarmee hij de verbinding heeft gelegd tussen hem en een zondaar. Laat me een voorbeeld geven om dat duidelijk te maken, gemeente. Het kan zijn dat je getrouwd bent met een man en dan, nou ja, dat zeg je dan wel eens. Als iemand aan je vraagt, nou wie is nou je man precies, dan noem je een aantal dingen. En dan zeg je onder andere misschien, nou mijn man die heeft een hoge baan of een hoge functie of is hoogbegaafd, iets bijzonders. Om duidelijk te maken dat hij daarin toch wel anders is. Niet alleen dan de andere mannen, maar ook dan jou als vrouw misschien. Je kijkt tegen hem op, of niet. Maar als nou aan jou wordt gevraagd, hoe is je huwelijk? Dan zeg je, je hebt een heel mooi huwelijk, als het goed is. We houden heel veel van elkaar, vertrouwen elkaar, kunnen op elkaar aan. Dan benadruk je dus de verbinding. En dat is hier ook de bedoeling van die drie eigenschappen die terugkomen in zondag 7. Gerechtigheid, heiligheid, eeuwige heerlijkheid. Daarmee heeft Christus de verbinding gelegd tussen hem en zijn gemeente. En daar richt nu het ware geloof op. Het zoekt aansluiting bij Jezus Christus. Daar staat hij dus open voor. Dat is de toegang tot hem, tot het hart van de middelaar. Dat u er trouwens ook even opgemeen hoe de Heidelbergen Catechismus dat uitwerkt, dat toegang krijgen tot de Heere Jezus Christus. En dan zien we hier in de Heidelbergen Catechismus die hele bekende drieslag naar voren komen. Namelijk de drieslag kennen, toestemmen, vertrouwen. Kijkt u maar mee. Vraag 21. Er staat, een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennen. Dan bij de eerste, kennen. Waardoor ik alles voor waarachtig houd. Toestemmen. Wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen. Kennen, toestemmen, vertrouwen. Deze drie vormen samen het ware geloof. Dat is trouwens ook Bijbelsgemeente. Vandaar dat we vanavond ook die geschiedenis weer hebben gelezen. Die ligt nog vers in ons geheugen van die zondige vrouw die op bezoek is bij Jezus. Die aan tafel ligt bij Simon de Farizee. Ik leg alleen maar even de vinger bij dat ene moment. De Heer Jezus is in het huis van Simon de Farizee. Ik geloof dat heel de stad dat wist. Ook Simon en zijn collega's weten het dat Jezus aanwezig is. Ze hebben hem ook niet zonder reden uitgenodigd. Maar Lucas zegt van deze vrouw dat ze verstaat dat Jezus er is. Ze hoort het niet alleen. En ze is misschien ook wel net als de buren verbaasd over wat doet Jezus uit Nazareth in het huis van Simon de Farizeeën. Die twee die kunnen toch niet door één deur. We weten gewoon dat ze voortdurend elkaar in de haren vliegen, zo lijkt het steeds. Keer op keer hebben ze discussies met elkaar. De Farizeeën aan de ene kant en die profeet uit Galilea aan de andere kant. Maar ze verstaat het. Wat verstaat ze? Ze verstaat wie Jezus is. En omdat ze hem kent, valt ze hem bij. En ze vertrouwt zichzelf aan hem toe. Dat is nou de eenvoud van het geloof. Wie door het geloof weet wie Jezus is, weet ook met hem om te gaan. Die kent hem niet alleen bij naam en op gerucht. Maar het is een kennis die trekt. Uitgaat naar hem. En als die vrouw dan achter Jezus gaat staan, weet ze ook wat ze moet doen. Dat heeft ze niet van Simon de Farizeeër geleerd. Dat is een van die verborgen trekken van het ware geloof. Dat weet altijd op de juiste manier om te gaan met de Heer Jezus Christus. Ook al is het hart soms zo opgejaagd en verward. Maar als het geloof Christus in het vizier krijgt, dan gaat het doelgericht op hem af en schuilt het achter hem. Laat het alsjeblieft niet moeilijker maken dan het is. Kennen, toestemmen, vertrouwen. Maar wat een wereld opent dan het geloof. Ik maak nu de stap naar het derde punt. Dat is de wereld van de drie enige God. Kijkt u maar even met me mee, gemeente, naar de opbouw van antwoord 21. Er staat: een waar geloof is niet alleen een stellig weten waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God in zijn woord geopenbaard heeft. En ik lees hier: God, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, van hen is het woord en zij openbaren zich alle drie in de schrift. Maar ook een vast vertrouwen, het welk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen aan anderen, maar ook aan mij vergeving de zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God. En hier lees ik: God de Vader geschonken is, uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Het geloof kent door Christus de drie enige God. Nu vallen trouwens ook een aantal puzzelstukjes op hun plaats. Want nu we op dit punt zijn aangekomen, gemeente, is het wel even goed om erop te wijzen dat zondag 7 ingebed staat tussen die vragen over de middelaar aan de ene kant, zondag 5 en 6. En zondag 8, de zondag die beleidt dat we in de drie enige God geloven aan de andere kant. Het is de middelaar die het hart van een mens verbindt met de drie enige God. Het geloof gelooft niet in Jezus en stopt dan te geloven. Nee, dan begint het pas. Het geloof gelooft in Jezus Christus. En gaat God kennen. Vader, Zoon en Heilige Geest. De drie enige God. Het is de Heidelberger Catechismus, gemeente, die daar ook van uitgaat. Vandaar dat aan het slot van zondag 7 ook voor het eerst de apostolische geloofsbelijdenis wordt geciteerd. Aan de hand van dit belijdenis geschrift, dat, als ik even dat dure woord vanavond mag gebruiken, een trinitarische opbouw heeft. Ik geloof in God de Vader. Kijkt u maar even met me mee naar antwoord 23. Ik geloof in God de Vader. 2. Ik geloof in Jezus Christus. En 3. Ik geloof in de Heilige Geest. Bij uw antwoord is dat cijfertje 8. De drie enige God. Daar richt het geloof zich dus op de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En aan de hand van de Heidelberger Catechismus en de apostolische geloofsbelijdenis wordt dan uitgelegd wat het geloof in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest inhoudt. Wat is dat geloof, gemeente, toch een machtige gave, vind je niet? Dat verbindt nou u en mijn hart met de drie enige God. Het is maar een middel. Het is wel het enige middel. Morgen fiets je weer over de brug. Als je naar Dordrecht gaat op je fietsje naar school. Over de zogenaamde spoorbrug bij Papendrecht. Je hebt het misschien niet eens door. Je bent druk in gesprek met je vrienden en vriendinnen onderweg. En dat lijkt me heerlijk, ook gezellig om zo samen naar school te fietsen. Dan vergeet je ook de tijd en al praat ik met elkaar, ben je bij school voordat je er erg in hebt, zo denk ik me dan. En onderwijl misschien achteraf realiseer je opeens: oh ja, wacht even, we gingen ook over de brug en er passeert ons nog een trein. denk je even één moment die brug weg. Je staat meteen voor een groot probleem. Je moet omfietsen via een pontje of wat dan ook, of via de N3. Die brug brengt je naar de overkant. Als die brug er niet is, heb je een probleem. Dat is nu ook het geloof. Het is onmisbaar. Maar nooit een doel op zichzelf. Wij geloven niet in het geloof. En we zeggen ook niet tegen elkaar, wat heb je aan je geloof? Aan je geloof heb je niks. Het geloof verbindt met Christus. En door Christus met de drie enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Wat gaat er dan een machtige wereld voor je open of niet? Het werk van de Vader. Het werk van de Zoon. Het werk van de Heilige Geest. Daar hongert het geloof na. Dat wil God kennen. De drie enige God, zoals hij echt is. En ik vind dat een gouden greep, gemeente, van de Heidelberger Catechismus. Zomaar die ene passage, daar gaan we afsluiten. We moeten heel wat laten liggen, maar dat geeft ook niet. Let u even met me, kijkt u even met me mee naar vraag en antwoord 22. Dan staat er, wat is dan een christen nodig te geloven? En dan is het antwoord, al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Wat is nou de inhoud van die belofte? De belofte van het evangelie. Dat is allereerst God. De drie enige God. Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Die in het gewaad van de belofte tot mij komen. En juist door de belofte duidelijk maken dat zij door mij gekend willen worden. Terwijl ik me nog afvraag en zo vaak wordt aangevochten, wil God mij kennen? Mag ik hem kennen? Hoe leer ik hem kennen? Wat is dat nou precies? Het geloof in de drie enige God. Is de Heere mij al een stap voor? God komt niet neutraal tot ons, gemeente. Niet onbewogen, niet afstandelijk. Maar hij komt tot ons in het gewaad van de belofte. Mag ik dat even duidelijk maken met een heel eenvoudig voorbeeld? Je ontmoet iemand voor het eerst in je leven, een hooggeplaatst iemand. En je ziet er eigenlijk best wel tegenop. Hoe zal die ontmoeting verlopen? Word ik hartelijk ontvangen? Is het een koud gesprek? Sta ik binnen een paar minuten weer buiten de deur? De deur gaat open en iemand loopt met een uitgestrekte hand naar je toe en stelt zichzelf als eerste voor. En je weet het meteen, het ijs is gebroken, contact is gelegd. En het aat ook meteen over in een hartelijk open gesprek. Klik is de, zegt er dan vandaag. En het vertrouwen was er meteen vanaf het allereerste moment. Dat was niet aan jouw kant. Nee, die ander die kwam over de brug, over de drempel. En hij stak zijn hand uit en hij opende dat gesprek. En hij stelde zich open op. Het is maar een heel eenvoudig voorbeeld, gemeente. Maar dat is nou eigenlijk ook de belofte van het evangelie, waarin God tot ons komt met uitgestoken handen. Mag ik hem zomaar even citeren? Wend u naar mij toe. En wordt behouden. Geef de Heere de hand. Uitgestoken hand. Geef de Heere de hand. Kom tot zijn eigendom. Doe uw mond wijd open. En ik zal hem vervullen. Klopt. U zal worden open gedaan. Ik ben gevonden van degene die naar mij niet vroeg. En tot het volk dat naar mijn naam was genoemd heb ik gezegd. Zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. De Heere wil het, gemeente. Door u en door jou gekend worden. Dat is geen misschientje. Dat is wis en waarachtig. En dat heeft het geloof nou juist nodig. Om over de drempel van vrees, angst, schuldbesef, zondekennis, door Gods gewilligheid getrokken te worden. En zichzelf helemaal toe te vertrouwen aan de drie enige God. Mooi, hè? Het geloof. Het is ook echt een gave. Mag ik het eens heel eerbiedig zo zeggen? Een gave. Gaaf. Gaaf in de zin van volkomen. Er hoeft dus niets meer bij dat geloof. Dat wordt gegeven als een gave van God. Niet om ons lijdelijk te maken, maar waarmee de Heere zegt, dit geef ik nu aan u, opdat jij je geeft aan mij. Ja, dan hoeft er dus ook van mij niets bij. Gelukkig maar, hè. Dat er niets bij hoeft, toch? Want als het geloof, het kan eigenlijk niet, hè, maar even wegvalt. En ik bij God sta zoals ik ben. Dan gaat het mis. Maar het geloof gelooft God. In de diepste, donkerste nacht. Het geloof hoort aan de stem van God die zegt, wie is er onder u lieden die in de duisternis wandelt en geen licht heeft? Dat hij betrouwen op de naam van de Heere, steunen op zijn God. En dan zegt het geloof in de duisternis, dat is hem, mijn God. En dan zegt dat amen. Op de belofte van het evangelie. Het geloof hoeft God ook niet te zien in de duisternis. Als het geloof maar weet dat God er is, beaamt het geloof Gods belofte en vertrouwt zich in de donkerste nachten toe aan hem. Amen.